Gemeente, we openen vanmiddag ons leer- en troostboek bij zondag 17. Vraag en antwoord 45, waar ons gevraagd en geantwoord wordt: wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding. Tot zover vraag en antwoord 45. Gemeente, we willen vanmiddag met de hulp des Heren stilstaan bij de opstanding van Christus. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de vrucht van zijn opstanding. Als we lezen in het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. In de tweede plaats letten we op de kracht van zijn opstanding. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En tenslotte de waarborg in zijn opstanding. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Dus het gaat vanmiddag over de opstanding van Christus en we staan dan achtereenvolgens stil bij de vrucht, de kracht en de waarborg van Christus' opstanding. Gemeente, het wordt wel eens gezegd als we de gang naar het graf maken om een geliefde aan de groeven toe te vertrouwen, dit is het laatste. Ja, dat hebben de discipelen ook gedacht en ook de vrouwen toen ze het ontzielde lichaam van de Heere Jezus op wat wij noemen de Goede Vrijdag van het kruis hebben gehaald en naar het graf hebben gebracht. Dit is het laatste. Ze hebben met een door verdriet verscheurd hart toegezien hoe dat die grote sluitsteen voor de opening van dat graf gerold werd en toen was het voorbij, toen was het gedaan, toen was het einde daar. Zeker, het was ook het laatste, maar dan wel van de staat van zijn vernedering. Want juist in dat donkere graf, al zagen de vrouwen het niet en al leefden de discipelen daar niet bij, maar zeker en juist in dat donkere graf gloorde de doorbraak naar Christus' verhoging. Daar is vervuld geworden wat de dichter van Psalm 16 gezongen heeft. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. En als hier gesproken wordt over de hel in Psalm 16, dan gaat het over het dodenrijk, dan gaat het over het graf. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. In de vroege paasmorgen heeft Satan tandenknarsend moeten toezien hoe dat de dood en het graf hun prooi moesten loslaten. Christus heeft over de dood getriomfeerd en het leven in onverderfelijkheid, dat wil zeggen onschendbaar, aan het licht gebracht. En bij dit heilsfeit, wat dus de eerste trap van Christus' verhoging vormt, worden we vanuit zondag 17 bepaald met de vraag, wat nut ons de opstanding van Christus? Het is niet zozeer de vraag hoe we erover denken, wat we ervan vinden. Nee, onze vaderen richten zich op het nut. Wat nut ons de opstanding van Christus? Door de eeuwen heen zijn er al heel wat ongeloofstheorieën over de opstanding geweest. En zijn er al heel wat ongeloofspredikers over de wereld uitgegaan om het wonder van de opstanding van Christus te ontkrachten, tegen te spreken. En dat is al begonnen op de morgen van de opstanding, als het gaat om de tastbare leugen van de wachters. Maar daar heeft zich een onafzienbare rij aan leugenpredikers aan toegevoegd, die er alles aan hebben gedaan om Christus in het graf te houden. Dat is in de wereld zo. Maar dat is ook in de kerk zo. Op hoeveel kansels wordt inmiddels niet gepredikt dat Christus slechts geestelijk is opgestaan in de gedachten van zijn jongeren en voor hen een inspirerend voorbeeld is geworden en zo vandaag voor ons als een inspirerend persoon mag worden gezien die voortleeft in onze gedachten en van wie wij kunnen leren en wiens leven wij als een voorbeeld ons voor ogen kunnen stellen. En wat is dan opstanding, wat is dan Pasen in zulke gedachten? Wel, dat is niet meer dan dat Christus opstaat in ons leven, een plaats inneemt in ons denken. Of zoals ik onlangs nog las, dat wij onze focus richten op zijn persoon en onze lessen leren uit zijn leven. En als dat gestalte krijgt, als dat zijn inwerking krijgt, dan is Christus ook in ons opgestaan. Wat een armoe. Want als we 1 Korinthe 15 lezen, gemeente, dan zien we heel duidelijk wat er overschiet als Christus niet opgestaan is. Paulus zegt het, dan is het geloof tevergeefs, dan is ook de prediking ijdel. Waarom zijn we hier vanmiddag, gemeente? Waarom is de prediking niet ijdel, geen zinloze handeling? Waarom is het nuttig om onder de prediking op te komen? Waarom is het nuttig om het woord uit te dragen? Wel, omdat Christus gezegd heeft, de ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Omdat juist in de prediking van het woord de opstandingskracht van Christus zich vertoont en zondaren uit de dood geroepen kunnen worden tot het leven. Dus als Paulus zegt, als Christus niet opgewekt is, dan is uw geloof ijdel, dan is de prediking ijdel. Kortom, dan verliest de kerk haar fundament en de woordverkondiging haar grondslag. Maar dan is ook het tegenovergestelde waar. Als Christus dus opgewekt is, dan mag er verwachting zijn onder de verkondiging van het woord. Wie denkt er niet aan dat bekende visioen in Ezechiël 37, waar Ezechiël, we zouden bijna zeggen, een beroep ontvangt van de hemel naar de meest dodige en dorre gemeente die er denkbaar is. De vallei van de dood. Niets wat naar God vraagt, niets wat naar God zoekt. Alles ademt slechts de dood. Geen oor dat opmerkt, geen oog dat ziet. Laat staan dat er één hart is dat verlangt. Nee, daar in die vallei van de dood, daar hoor je niet zingen. Hoor, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond. Daar in die vallei van de dood, die dorre doodse gemeente die Ezechiël krijgt aangewezen en die hij in zich opneemt, hoor je niet, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Nee, daar is niemand die naar God zoekt en daar is niemand die naar God vraagt. Daar heerst de dood en daar is ze dood en daar blijft de dood. En dan? Dan moet hij gaan preken tot die dorre doodsbeenderen. Zinloze bezigheid zou je zeggen. Preken op een kerkhof. Ja, maar niet als de geest des Heren daarin blaast. En dat is wat er gebeurt. Hoort des Heren woord, gij dorre beenderen. En dan wordt het leven gepredikt te midden van de dood. En het leven openbaart zich in het midden van de dood. En het leven komt uit in de vallei van de dood. Een gans, zeer groot Heer, staande op hun voeten. En daarom is er verwachting ook vanmiddag. Luther zei het al, werp het woord er maar in. Als de geest meekomt in de verkondiging, dan horen doden. Dan gaan ogen zien. Want jonge mensen, we liggen van nature in onze geestelijke doodstaat gevangen. En dat zijn bekende klanken die al heel wat jaren wellicht over onze hoofden heen rollen, ook als we onder de prediking leven. Maar zou je het uit kunnen leggen wat dat is? Geestelijke doodstaat. Hoe moet je dat nu duiden? Nou, laat ik het eenvoudig zo proberen te zeggen. Een lichamelijke dood, en ik denk dat we allemaal wel weten wat dat is, nietwaar? Aangrijpend, hè? Als je bij een persoon staat die zijn adem heeft uitgeblazen en het ontzielde lichaam is wat er overschiet, daar zijn ogen, maar die ogen zien niet. Daar zijn oren, maar die oren horen niet. Daar is een hart, maar het klopt niet. Daar zijn voeten, maar die wandelen niet. Gemeente, zo is het nu met een mens van nature in zijn geestelijke doodstaat. Hij heeft wel ogen, maar die zien niet. Ja, de dingen van de wereld. De dingen van de zonde. Maar er is geen oog voor God. Er zijn wel oren. En die poorten staan wagenwijd open naar alles wat van deze wereld komt. Maar we hebben geen oor voor God. Geen hart voor God en onze voeten wandelen niet in de weg van God. Geestelijke doodstaat. Spring levend voor de zonde. Spring levend voor de wereld. Maar zo dood voor God en de dingen van God. En daarom is het nodig, en dat heeft de Heer Jezus ook gezegd, hè, dat tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Waar komt dat vandaan? Dat komt uit God. Dat leven, dat is verworven door God. God die mens geworden is. Christus, de fontein van het leven. Door de dood heen, want dat is waar het hier over gaat. En wat nut dan de opstanding van Christus? Daar zou heel veel over te zeggen kunnen zijn. Maar onze vaderen beperken het tot een aantal zaken. En zo lopende de overdenking van deze catechismuszondag zullen we wat dingen aanstippen. Als het gaat om de vrucht van Pasen. En het eerste wat genoemd wordt, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Wat een wonder, gemeente. Je zou toch zeggen, daar heeft ieder oren naar. Dat zou toch wereldnieuws moeten zijn, de dood overwonnen. Vanaf Genesis 3 is de doodsklok beginnen te luiden. Over deze wereld. Genesis 5 lezen we het. En hij stierf, en hij stierf, en hij stierf. En het gaat maar door. En die doodsklok die blijft maar luiden. En dan Pasen. Bij de Heere zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Hoeveel mensen hebben al niet tegen de dood gestreden? Wat is ons leven ten diepste anders dan een voortdurend strijden tegen de dood? Het voortdurend de dood een stap voor willen blijven. Hebt u die gedachte ook wel eens? Als je in een ziekenhuis loopt? Als mensen artsen bezoeken? Medicatie gebruiken, behandelingen ondergaan? Wat is dat anders ten diepste in de wortel? Dan een zich verweren tegen de dood. De dood een stap voor willen blijven. De dood uit handen willen blijven. En gelooft u niet dat het wereldnieuws zou zijn als uiteindelijk zou blijken dat de dood gedood is? En dat er een weg is en een middel om de dood altijd voor te blijven. Wie wil er leven? Allen. Wie wil er sterven? Niemand. En tegelijkertijd is het de mensen gezet eenmaal te sterven. Je ontkomt er niet aan. Je kunt er niet langs heen. En je kunt er niet omheen. We moeten door de dood heen. Ja, en toch is de dood overwonnen. Misschien haalt u uw schouders erbij op dat u zegt, ja, de dood overwonnen. Dat zeggen we met Pasen, maar is dat niet tegen de klippen op zingen? Is dat niet tegen beter weten in beleiden? Is dat niet leven bij een droombeeld wat, als het erop aankomt, geen werkelijkheid is? Want is nog steeds niet iedere begrafenis een triomftocht voor de dood? En is iedere begraafplaats ten diepste niet een ereveld voor de dood? En het gaat maar door, dan die en dan deze, dan hier, dan daar. De een na de ander, soms met duizenden tegelijk. Wat de dood overwonnen. Ja, Christus heeft de dood overwonnen. Voor de opgestane Christus heeft de dood dan toch een knieval moeten maken. En in hem zijn meerdere moeten erkennen. Ja, zegt u maar nogmaals, wat is er nu uiteindelijk veranderd? Hoeveel mensen zullen er ook vandaag hun laatste adem uitblazen? Meer nog. In deze momenten van stilte hebben al 4 mensen hun adem uitgeblazen. En nu weer 4. En nu weer 4. Dat zijn er al 12. Per seconde, wereldwijd. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Het sterft maar door. En straks als wij dit kerkgebouw verlaten, is er in die tijdspanne van 2:30 tot 4:00 de wind weer over het land gegaan. En zijn er vele stelen afgeknakt en vele bloemen hebben hun schoonheid verloren en velen worden in de komende week grafwaarts gedragen. Het gaat maar door en dan Pasen. Dan geloof je toch niet meer. Wat is er nu veranderd? Gemeente, alles is veranderd. Want laat ik allereerst vragen, waar ligt het bestaansrecht van de dood? Dat ligt in de zonde. Iedere rouwbrief die wij op de mat ontvangen is een schuldbrief. Want de Heere heeft het gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Is gebeurd. De ziel die zondigt, die zal sterven. Iedere grafgang, iedere doodsgang is een aanklacht, is een veroordeling. Hebt u zo wel eens met een rouwbrief in handen gestaan? U, jij en ik. Dat het een schuldbrief werd. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. De dood is de onafscheidelijke metgezel van de zonde. En daarmee, gemeente, is de zonde doodsoorzaak nummer 1. Ik herinner me nog goed dat ik eens een man bezocht die een ernstige boodschap had gekregen. Ongeneeslijk ziek. Moest gaan sterven. En ik vroeg zo naar de kwaal en naar de aard van de kwaal en de symptomen van de kwaal en het stadium waarin de kwaal zich ontwikkeld had. En hij gaf op al die vragen antwoord en uiteindelijk zei hij, maar dominee, ik sterf niet aan de kanker. Ik sterf aan de zonde. Dat had die man geleerd. Dat was werkelijkheid voor hem geworden. Ik sterf niet aan de kanker. Nee, ik sterf aan de zonde. En toch, bij alles wat zo uitzichtloos en zo troosteloos schijnt, is er een boodschap van leven. De dood is verslonden tot overwinning. U zegt, hoe dan? Wel, Christus heeft de oorzaak weggenomen. De prikkel van de dood heeft hij weggenomen. De zonde, dat heeft hij voor al de zijnen gedaan. En daarom is voor al Gods kinderen de dood wezenlijk van gedaante veranderd. Voor Gods kinderen is de dood ten diepste geen dood meer. Maar slechts een schaduw van de dood. En kinderen, jullie weten allemaal hoezeer je van een schaduw schrikken kunt, toch? Ik denk dat jullie dat allemaal wel eens meegemaakt hebben, dat als je 's avonds op bed ligt en er valt nog wat flauw licht van buiten naar binnen en je ziet ineens een schaduw over de muur van je slaapkamer gaan. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel meegemaakt hebben, jullie en ik. Zeker als je klein bent, wat ben je dan bang? En dan roep je om je moeder of om je vader. Maar een schaduw kan niets doen. Je kunt er wel van schrikken, je kunt er wel bang van worden, maar een schaduw kan zelf niets doen. Nu is de dood voor Gods kinderen geen wezenlijke bedreiging meer. Ze kunnen er wel benauwd voor zijn. Daar hoop ik zo dadelijk nog wel op terug te komen in het laatste. Ook Gods kinderen kunnen de dood vrezen, maar de dood kan hen niet meer schaden. Waarom niet? Omdat door de opstanding van Christus de dood wezenlijk van karakter voor hen veranderd is. Wat is de dood als u onbekeerd sterft? Een afbetaling van de zonde, zonder ooit te kunnen horen, het is volbracht. Dat is betalen, 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 eeuwig betalen en nooit afbetaald te komen. Maar voor Gods kinderen is de dood geen afbetaling voor de zonde meer, want er is voor hun zonde voldaan. Voor hen is het een doorgang naar het eeuwige leven. En dan zijn we ook meteen bij een wezenlijke zaak als het om de opstanding van Christus gaat, want er staat hier in het antwoord, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. We lezen in Romeinen 8 vers 34 over Christus die gestorven is en dan, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Dus Pasen is belangrijker dan Goede Vrijdag. Pasen is meer dan Goede Vrijdag. De opstanding meer dan de dood van Christus. Waarom? Wat is er veranderd op Goede Vrijdag? De schuld is betaald. De ongerechtigheid is verzoend. Maar waarom is Pasen dan nog meer? Op Pasen heeft God de kwitantie als het ware getekend. En Christus rechtvaardig verklaard. Mag ik dat met een voorbeeld duidelijk maken? Stel u voor, iemand zit in de gevangenis. En het lijkt dat hij vele jaren daar zal moeten blijven. Hij heeft geen enkel uitzicht meer, hij heeft geen verwachting meer. Hij zit vast en hij zal voorlopig niet vrijkomen. Maar dan is daar ineens iemand die in staat is om die gevangenen op borgtocht vrij te kopen. En laat ik het maar zo voorstellen, die man die komt naar die cel, die heeft een gesprek met die gevangenen en hij zegt, ik heb voldoende geld beschikbaar om u vrij te kopen. En ik geef u mijn woord dat ik u vrij koop. En het zal niet lang meer duren of u bent vrij man. En misschien heeft hij het geld wel getoond. Misschien heeft hij wel een afschrift getoond. Hij zegt, kijk, dit bedrag, dat zal ik aanwenden om u vrij te kopen. Hoe denkt u dat die gevangene die nacht slaapt? Als nooit daarvoor. Waarom niet? Er is een opening naar leven gekomen. Hij wordt vrijgekocht. Er is uitzicht. De deur naar het leven gaat als ware weer voor hem open. Wat een blijdschap. Maar stel u voor dat die gevangene op eigen beweging de gevangenis verlaat en de vrijheid ingaat. En hij komt een agent tegen die hem aanhoudt op straat en die kijkt zijn zaken naar. Die zegt, meneer, u wordt gearresteerd. U bent in vrijheid, maar u bent niet recht vrij. U gaat terug de gevangenis in. Ja, maar luister, meneer agent, er is iemand bij mij geweest en ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Die heeft een bedrag voor mij beschikbaar en daarmee koopt hij mij vrij. En ik heb het met mijn eigen oren gehoord. Hij heeft het me beloofd en hij heeft het me zelfs laten zien. Ik heb zijn woord, het staat zwart op wit. Ik ben vrij man. Hij zegt, dat bent u niet. Daar gaat de rechter over. Het zal eerst de rechtszaal moeten passeren om bekrachtigd te worden en dan bent u vrij. En als u dan 1000 agenten tegenkomt, er is er niet één die u meer in de boeien kan sluiten. Voelt u, met eerbied gesproken, wat is er nu met Pasen gebeurd? Toen heeft God de Vader zijn zoon in vrijheid gesteld. Dat is de reden, jonge mensen, dat de Heere Jezus gewacht heeft in het graf op die engel, die cipier van de hemel, om de graf te openen. Was dat nodig? Nou, die vrouwen waren verlegen met die steen. Wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Ze hadden hulp nodig. Maar Christus was met die steen niet verlegen. Eén wenk van zijn almacht, één blik van zijn ogen. En die steen had in 1000 stukken gebroken. Hij was bij machten om uit te treden, de vrijheid in te treden. Maar hij wist heel goed, ik moet worden vrijgelaten. Dat was een rechterlijke handeling. En wanneer gebeurt het? Als alles is voldaan. En daarom zegt Paulus, wat meer is, die ook opgewekt is. U zegt, maar ligt dat ook onderscheiden voor Gods kerk? Jazeker. De bewuste vrijspraak in het geweten van schuld en straf geschiedt niet door de zoon, maar door de vader. Niet door de advocaat, maar door de rechter. En ik denk terug aan een oude man die ik in mijn vorige gemeente ontmoet heb en die nu juicht voor Gods troon. Tijdens mijn verblijf in die gemeente heb ik het mee mogen maken dat deze man die zaak mocht beleven voor zijn eigen ziel. Dat de Heer hem vrijsprak van schuld en straf. En toen ik aan hem vroeg, wat is nu het verschil met nu en daarvoor? Hij zei, ik heb een fundament onder mijn voeten. Hij zegt, voor die tijd, hij zegt, als ik door het geloof de Christus mocht aanschouwen, dan was alles vol en dan was alles zalig, dan lag alles eronder. Hij zegt, maar als dat gezicht zich weer toesloot, hij zegt, dan miste ik grond, vastigheid. Hij zegt, want ik had één ding geleerd, ik sta met God in rekening. Ik moet met God verzoend worden. En er zijn tijden in zijn leven geweest dat hij in de oefening van het geloof zoveel in de middelaar zien mocht, dat hij geen ogenblik twijfelde of hij mocht het zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft en toch lag er een haper in zijn ziel. Maar toen de Heere hem die zaak schonk en hem zo persoonlijk vrijsprak van schuld en straf, hij zegt, nu heb ik een fundament onder mijn voeten. Hij zegt, en dat hangt niet meer af van wat ik zien mag of niet zie, wat ik gevoelen mag of niet gevoel. Hij zegt, maar mijn vastheid ligt nu in God die gesproken heeft. Ik zal nooit meer op u toornen en ik zal nooit meer op u schelden. Maar zegt iemand, als die man nu gestorven was voordat hij die zaak had meegemaakt, had hij dan niet zalig kunnen worden, gemeente? Die man had zeker zalig geweest. Rutherford zegt het niet zonder reden. Nooit ging een zondaar verloren die het aangezicht naar Christus heeft gewend. Het geloof is rechtvaardigend van aard, in welke mate dan ook. Maar het gaat nu om de troost. Om de bewuste doorleving van dat wat wij in Christus hebben, zegt het doopformulier, namelijk, en dan volgen al die zaken, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. En de Geest is nodig die ons doet weten de dingen die ons van God geschonken worden. Nee, die ons van God geschonken zijn. Je zou het kunnen vergelijken, en laat ik nog één voorbeeld noemen. Je zou het kunnen vergelijken met een kind wat een groot cadeau krijgt. En in dat grote cadeau zitten allemaal kleine pakjes waarin allerlei dingen verborgen zitten. En op het ogenblik dat die zondaar dat geheel, of die, dat kind dat geheel in handen krijgt, is dat kind de eigenaar van dat cadeau. Maar om nu te weten wat hij gekregen heeft en om daar ook van te kunnen genieten, is het nodig dat al die pakjes één voor één opengemaakt worden. De toerekening is aan Gods kant volkomen. Dat is ook de reden waarom een kind in de moederschoot, of een jong gestorven kind, of een gehandicapt iemand zeker zalig kan worden, al hebben ze nooit het vermogen gehad om geloof te oefenen, al hebben ze nooit begrepen waar het over gaat, omdat de toerekening aan Gods kant volkomen is. In dat opzicht zijn Gods kinderen even rijk. En laat ik het maar zo zeggen, zonder het al te dogmatisch te maken. Maar als de Heere vanmiddag iemand in het hart raakt en hem van dood levend maakt, is die aan Gods kant even rijk als de meest geoefende ziel van Gods kinderen in ons midden. De toerekening is volkomen. Maar de troost, de genieting daarvan, verloopt overeenkomstig en naar de mate van de oefeningen. En dan is Goede Vrijdag groot, maar Pasen is meer. Dat zegt Paulus. Ja, wat meer is. Dan wordt de gerechtigheid mij met bewustheid wedergegeven. Die gerechtigheid heeft Christus voor al de zijnen verworven, de kleine en de grote. Maar als je in je ziel de vrucht van Pasen mag beleven, dan wordt het je metterdaad medegedeeld, deelachtig gemaakt. Dan mag je het uit Gods mond vernemen. Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Ik heb al uw zonden achter mijn rug geworpen. En wat een wonder, gemeente, dat Christus dan ook opgestaan is, want hij heeft niet alleen de zaligheid verworven, maar hij past die ook toe. Er zijn mensen die hebben heel geen Pasen nodig, want die weten het zich wel toe te eigenen. Maar Gods kerk wordt zo hartelijk verblijd met een opgestane Christus, ja, met een verhoogde Christus, omdat hij in de staat van zijn verhoging nu datgene wat hij verworven heeft, in de staat van zijn vernedering toepast, uitdeelt.